De gemeente Gods wordt gebouwd op een fundament. Dat fundament is Christus. Het is natuurlijk allemaal symboliek. Het fundament is Christus. Dan wel dat getuigenis van Petrus over de Christus. De Christus namen de Messias. De zoon van David, de zoon van Adam. Zoon des mensen dus. Dan wel de zoon van God. De koning der koningen en de heer der heren. En de essentie is dat daarop gebouwd wordt. Dat is ook wat wij lezen in Efeze hoofdstuk 2. Daar ligt trouwens heel duidelijk dat idee van die piramide achter. Waar het meer specifiek gaat over gelovigen uit de heidenen. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees enzovoorts. Dat die gelovigen uit de heidenen samen met de gelovigen uit de joden. Kortom, dat alle gelovigen zijn geworden huisgenoten Gods. Geadresseerd aan die heidenen staat in vers 19. Zo zijt gij dan niet meer allochtonen. Staat er? Vreemdelingen. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers met hetzelfde paspoort. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Ik vind de vertaling niet zo prettig, maar ik weet ook eigenlijk geen andere. Maar het had iets moeten zijn als genoten van het huis Gods. Dat wil zeggen, deelhebbend aan het huis van God. Dat is belangrijk, al lijkt het net alsof het geen verschil maakt. Het is belangrijk voor het lezen van de volgende zin. Waar staat gebouwd op het fundament der apostelen en profeten? Maar de vraag is, wat wordt er gebouwd op het fundament der apostelen en profeten? En het antwoord is, het huis. God. Maar het hele woord huis zie je helemaal niet staan in het Nederlands. Er staat huisgenoten. En daarom zeg ik, het is jammer dat het zo vertaald is. Het had iets moeten zijn met het woord huis erin. Gij zijt genoten van, deelgenoten van, het huis God. En het huis Gods wordt gebouwd op een fundament dat gelegd is door de apostelen en profeten. En het is het huis Gods waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Want dat waarvan slaat niet op het fundament, maar op het huis. Maar het probleem is dat het woord huizen dus niet staat. En daar krijg je dus vanzelf zo'n vreemde uitleg van. Want die hoeksteen, dat is niet de hoeksteen van het fundament, maar dus de hoeksteen van het huis. En uiterste hoeksteen is de vertaling van het Hebreeuwse begrip uit Psalm 118, hoofd des hoeks. Uiterste in de zin van hoogste. En zo heet het in Psalm 118. Daar staat het woord resh, hoofd. Hoofd des hoeks, maar hoofd, resh, dat is eerste. Het is ons woord eerste trouwens ook. Eerste, van resh. Hoofd des hoeks. En daarmee heb je niet alleen een uitdrukking uit Psalm 118, want zo werkt het niet. Het werkt als volgt. Je komt de uitdrukking tegen uit dat vers, maar de bedoeling is dat je dat hele vers en eigenlijk de hele psalm erbij haalt. Want dat is niet de uitdrukking van de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. En die tekst hangt volgens Matthäus 21 samen met het koninkrijk wordt van u weggenomen en gegeven aan een ander volk. Het impliceert dat dus ergens anders die tempel gebouwd wordt. Niet in of op Juda, het Joodse volk, maar ergens anders. Buiten de legerplaats. En eensdeels kun je dan zeggen, nou ja, dat is bij het andere huis van Israël. De 10 stammen, ja. Je kunt ook gewoon zeggen, nou ja, in onze dagen, je kunt ook het hoger toepassen en zeggen, nou, het is in de hemel. Ik leg in Sion een grondsteen, een kostelijke steen, een hoeksteen. Maar is dat het letterlijke Sion, het aardse, of is dat het ontastelijke hemelse Sion? En het zal duidelijk zijn, het laatste uiteraard, blijkt uit vergelijking van die schriftplaatsen. Maar Christus is dus het fundament, gelegd door apostelen en profeten. Dat betekent gewoon dat zij de eersten waren die aan die bouw begonnen zijn in de praktijk. En zij werden geacht fundamentleggers te zijn. In 1 Korinthe 3, als ik me goed herinner. In 1 Korinthe 3 zegt Paulus dat hij een fundament gelegd heeft. In ieder geval lokaal in Korinthe. En hij zegt, hè? 1 Korinthe 3 vers 10. En hij zegt, niemand kan een ander fundament leggen dat gelegd is. En hij zegt, ik heb als wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Waaruit je zou ook meteen zou moeten concluderen dat het niet voldoende is om te bouwen. Het gaat erom of er ook gebouwd wordt op het fundament. En dat fundament is, Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Toen zei iemand nog, ja, maar je mag aan de Joden het evangelie niet brengen. Nou, dat mag wel, maar je mag Jezus niet noemen. Want dan worden ze boos. Toen denk ik, nou, dan hoef je er niet aan te beginnen. Dan heb je niks te zeggen. Als er geen fundament is, waar wou je op bouwen? En wat wou je bouwen? Dat bestaat gewoon niet, hè? Maar het is Christus, het fundament en de uiterste hoek. Het is natuurlijk tegelijkertijd vervolgens de verwijzing naar Jesaja 28 waar wij waren. Daar was een grondsteen, maar het was ook de hoeksteen. En hier is Christus het fundament en hij is eveneens de uiterste hoeksteen. Hij is de eerste steen en de laatste steen. Hij is de grondlegger van de gemeente, hij is ook de vervuller van de gemeente. We hebben het nu waarschijnlijk toch voor ons liggen. In hoofdstuk 1 namelijk, in de laatste verse, daar wordt het andere beeld voor de gemeente gebruikt, namelijk de gemeente voorgesteld als één lichaam. En volgens uw woordenboek, in ieder geval volgens het mijne, een lichaam is per definitie een samengestelde eenheid. Men noemt dat ook een eenheid uit verscheidenheid. Een lichaam is alleen een lichaam als het ledematen heeft. Lidmaten, leden, delen. Uit delen is samengesteld tot één geheel. Dat heet een lichaam. Daarna krijgt het woord een heleboel toepassingen. Maar er staat in het eind van Efeze 1... God heeft hem opgewekt uit de dood, vers 20, en gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en al naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Kortom, God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, ontleend aan Psalm 8, en heeft hem in die positie gegeven tot hoofd. Dat is uit die term hoofd des hoeks, een uiterste hoeksteen. Datzelfde woord is het, althans in het Hebreeuws. God heeft hem gegeven tot hoofd boven het geheel. Vertaald met alle dingen, maar dat is ook niet zo leuk, want alle dingen is een meervoud, terwijl in het Grieks staat een enkelvoud. Dat wil zeggen het al. Het geheel. Heb je dat? Het heelal. Maar goed. Het geheel. God heeft Christus gegeven tot hoofd boven het geheel. En dat geheel is zijn lichaam. Welke zijn lichaam is? Dat welke, dat kan ik gewoon terugslaan op gemeente, hoor. Dat maakt verder niks uit. Maar het gaat over gemeente, alle dingen, het heel, het al. En dat is zijn lichaam. En dan staat er dat Christus als hoofd van de gemeente de vervulling is van die gemeente. De gemeente welke zijn lichaam is, een gemeente die de vervulling is van Christus. De voltooiing is van Christus, de vervulling namelijk van degene die alles in allen vervult. Wat hier staat, zijn twee dingen in eenvoudige taal. De gemeente is de vervulling van Christus en Christus is de vervulling van de gemeente. Je hebt geen gemeente zonder Christus namelijk en je hebt geen Christus zonder gemeente. En die laatste is misschien nog wel belangrijker voor ons. Je hebt geen Christus zonder gemeente. Dat moet je weten, omdat de eenvoudige Bijbelse waarheid is dat als in de schrift gesproken wordt over Christus, dat is per definitie de opgewekte, als over Christus, de verheerlijkte, de opgewekte gesproken wordt in het Oude Testament, wordt tegelijkertijd impliciet gesproken over de gemeente. En dit is niet een vondst van mij, dit is antiek, klassiek, orthodox, hoe dat maar heet, mag. In dat verband spreekt men over de mystieke Christus. Zo noemt men dat. Dat is niet alleen de persoon van de Heer Jezus, maar het is de Heer Jezus Christus, inclusief heel de gemeente, die immers zijn lichaam is. En als dus Christus zal komen om zijn koninkrijk te openbaren, als ik dat ontleen aan het Oude Testament, want dat staat er wel een paar keer natuurlijk, dan staat daar dus dat Christus komt met heel de gemeente. Om heel dat koninkrijk van Christus en de gemeente te openbaren. Als je nou snel redeneert, dan vraagt u, bestaat de gemeente dan uit koningen of zo? Dan zeg ik, ja, dat staat er ook. We zijn een volk van koningen en priesters, zo heet dat. Kennelijk na de ordening van Melchizedek, overigens. Echt wel. Dat is wat de Bijbel erover leert. En die gemeente is dus het lichaam van Christus en Christus is het hoofd van die gemeente. En enerzijds wordt de bouw van de gemeente beschreven als de bouw van een bouwwerk. En anderzijds wordt het beschreven als de groei, de ontwikkeling van één lichaam. In de zin van een levend lichaam met ledematen. En die termen worden vaak nog door elkaar gebruikt ook. Gewoon alsof het hetzelfde is. En hier in Efeze 1 wordt de gemeente beschreven als een lichaam met één hoofd. Dat is die uiterste hoeksteen enzovoort. En anderzijds wordt de gemeente beschreven als een bouwwerk waarvan staat in vers 21 van Efeze 2. In, want er staat echt in. In welke, Christus namelijk. In welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde. En samenvoegen, ja, dat is wat de metselaar doet, hè. De stenen aan elkaar verbinden. Tot één gebouw. In welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde of wordende, het is altijd hetzelfde, zijn en worden, opwast, maar dat is de term voor een lichaam. Heb je dat? Die beelden worden door elkaar gebruikt. Opgroeit betekent het. Opgroeit tot, en dan krijg je weer het bouwwerk. Opgroeit tot een heilige tempel. Dat is een pleonasme. Als een tempel niet heilig is, is het geen tempel. En als een huis heilig is, is het een tempel. Want heilig wil zeggen gewijd aan de dienst van God. Dat is de enige echte betekenis, hoor. gewijd aan de dienst van God. En als een huis gewijd is aan de dienst van God, dan is het een priesterlijk huis en dus een tempel. En de gemeente groeit op, dan wordt opgebouwd tot een heilige tempel in de Heere. En het vers begint met in welke en het eindigt met in welke. Zodat in deze literaire vormgeving het verhaal begint met Christus en het eindigt met Christus. Maar dat is precies ook de inhoud van het schriftgedeelte. Het begint met de grondsteen en het eindigt met de uiterste hoeksteen. Heb je dat nog? Prachtige formulering. Op welke of in welke ook gij uit de heidenen mede gebouwd wordt, en nou is het niet opwassen, maar nou is het weer bouwen, gebouwd wordt tot woonstede Gods, dat is gewoon tempel dus, tot tempel, en in de geest had ook gewoon kunnen zijn tot een geestelijke tempel. Een tempel niet in de letterlijke zin, maar in een overdrachtelijke toepassing van de term. Dat is wat hier beschreven wordt. De bouw dus van een huis, van een tempel, en voor zover het een uitbeelding is van een volk, ik bedoel van een heleboel mensen die bij elkaar gezet zijn als één volk, is dat volk dus een priesterlijk volk. Want als zij als huis één tempel zijn, zijn ze als mensen als zodanig priesters. En dus inderdaad, de Bijbel spreekt over wat men klassiek orthodox noemt het universele priesterschap aller gelovigen. Ik gooi er maar eens wat klassieke termen door, zodat u niet denkt dat ik het uitgevonden heb. Het universele priesterschap aller gelovigen heeft men teruggevonden in ieder geval in de Reformatie. Daarna is men het heel snel weer kwijtgeraakt in de praktijk. Maar de term is in ieder geval blijven bestaan en daar gaat het maar om. We zijn een volk van priesters. En dan sla ik meteen maar om, voordat ik voor mijn beurt praat, sla ik meteen maar om naar 1 Petrus. Waar de apostel Petrus schrijft zo'n beetje vanaf vers 2, om langzaam een draad op te pakken. Als nieuwgeboren kinderkens, dat zijn de meeste van ons niet, denk ik. Hoe lang is het geleden dat u voor de Heer koos? Weet u niet wanneer het was? Is het wel gebeurd dan? Ja, ik weet niet. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, redelijk, dat wil zeggen het woord betreffende, de reden betreffende, het woord. De redelijke onvervalste melk. Wat er gewoon staat is dat die melk hier een uitbeelding is van de reden van het woord van God namelijk. En nieuwgeboren kinderkens, als ze een beetje gezond zijn, dan zijn ze zeer begeerig naar de melk. En kinderen God zouden dat ook zijn. Ze willen onderwezen worden in dat woord van God. Later komt pas de vaste spijs, weet u wel. Komt ook nog, maar daar hebben we het nou verder niet over. Maar hier gaat het over het begin. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door die melk, door dezelfde, door die reden, dat woord van God, redelijk, logikos, de logos betreffende, logos, als beeld van het woord van God, hè? Als aanduiding van het woord van God. En let ook op onvervalste melk. Ik bedoel, het is wel het woord van God, niet wat anders. En ook niet gemixt. De redelijke onvervalste melk. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen. En dan vraag ik u aandacht voor dit feit. Dat de bouw van een gemeente. Van, ja hoor eens. Het is de opbouw van elke individuele gelovige. In de praktijk. Dat is het probleem van het moderne management allemaal. Hè. Er worden vanmorgen heb ik u dat al gezegd, zoiets. Dit gaat altijd maar over een organisatie bouwen. En zo, maar organisatie is maar flauwekul. Dat is een gedachtekronkel. Dat is een waan. En je wordt er dus ook inderdaad waanzinnig van. Die dingen die werken niet of nauwelijks. Ja, weet je waar ze voor werken? Om je verantwoordelijkheid af te kunnen schuiven, je in te dekken en dus kunnen zeggen, zoals de minister zei, nee, iedereen heeft zich aan de regels gehouden. Alles is voor elkaar. He? Iedereen wordt gillend gek, het loopt helemaal 100% fout, maar iedereen houdt zich aan de regels, dus het is dik in orde. Let er maar op, er komt bijna alle dagen komen die dingen voorbij. En dat zich onttrekken aan verantwoordelijkheid. Nou goed. Maar wat moet gebeuren is de opbouw van de individuele mens, de personen in kwestie. De managers onder ons roepen meteen ook dat ze daarop gericht zijn en dat het daarom ook gaat. Ze zeggen, ja joh, natuurlijk wel, jij doet het wel goed, maar er zijn altijd die anderen, toch? Maar het gaat om mensen bij de les houden. Hè? En ze daarna de ruimte geven om te doen wat ze kunnen. Nou, en dat is opgroeien. Dat is wat mijn ouders met mij gedaan hebben. Met mijn zus ook, en voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Ik zal u niet vertellen welke van de vijf. Maar, want ik heb ook een heleboel zussen. Ja. Maar ons bij de les houden, om ons de basisprincipes inprenten, op wat voor wijze dan ook. Meer onopvallend dan opvallend, moet ik u eerlijk zeggen. Maar dat heeft wel, dacht ik, gewerkt, althans bij mijn zus, goed gewerkt. En de bedoeling was dat we dan later zelf wel konden beslissen voor onze levens wat we zouden doen en laten. Dat is de bedoeling, dat is opwassen. Heb je dat? En zo is het met gelovigen ook. Wij zouden opgroeien, alleen wat we nodig hebben is inderdaad dit onderwijs van de logos, van het woord van God. En het is de Heer zelf die als hoge priester ons daarin onderwijst, ons daarin brengt, ons daarbij bepaalt. Zo werkt Hij. En zo zouden wij opwassen, opgroeien, tot volwassenheid, ja. En daarna wordt er een beeld gebruikt, want zo gaat het altijd. Dit soort dingen zijn niet in klare taal uit te drukken. Er zijn mensen die het proberen om het letterlijk te zeggen wat ze bedoelen. Maar om dat nou klare taal te noemen, nee, dat is geen klare taal. Dat is van die taal van je hoort het, je verstaat het, je kent alle woorden, je weet dat het Nederlands is, maar je hebt geen idee waar het over gaat. Hè? Dus krijg je beelden. En dan komt hij weer. Indien gij gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, onder verwijzing naar het Oude Testament, tot welken komende, je leert nog Nederlands ook, tot welken komende, dat wil zeggen wij komen tot die Heer die goede tieren is, tot welken komende als een levende steen. Dat wil zeggen, Christus is die levende steen. Living stone, I presume. Christus, ja. Door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Vrij, na Psalm 118 dus weer. Over die uiterste hoekstenen. Door de bouwlieden verworpen, Paulus is voorzichtig en zegt, door de mensen wel verworpen, maar door God uitverkoren en dierbaar. Wel, dat is Christus en wij komen tot hem en zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Woonsteden Gods in de geest, lazen wij zojuist in Efeze. Wij worden gebouwd tot een geestelijk huis. En dan, en kennelijk is de eerste gedachte zelfs niet eens aan een huis van stenen meer, maar is nu de gedachte bij huis aan een volk. Want dat heet ook een huis. Samengesteld uit de leden van dat volk. Een geestelijk huis. namelijk een heilig priesterdom. Dat is dus een huis of een volk van priesters. En de bedoeling van de priesters en dus van het hele priesterdom is om geestelijke offeranden op te offeren. Niet die letterlijke uit oud-testamentische voorschriften, maar om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn, welriekende offers, is dus het idee. Die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Kortom, wij worden gebouwd tot een heilig priesterdom. En daarna staat er, daarom is ook vervat in de schrift, zeg ik, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, en dan komt hij weer, hè. Dat is weer Jesaja 28, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal er niet hard bij vandaan lopen, want dat is de strekking van wie gelooft zal niet haasten, zal niet wegrennen, is het idee. Maar in tegendeel, wie gelooft, wordt daarop gebouwd, op die steen. Die dan daarna ook in vers 7 heet, een steen des aanstoots en een rots der ergernis, namelijk voor degene die die steen verworpen hebben. En dat gaat inderdaad over het Joodse volk, uiteraard. Zij hebben zich gestoten aan het woord. Dat doen zij nog steeds, maar dat wil niet zeggen dat je ze daarom het woord niet moet voorhouden. Als ze zich eraan stoten, is dat niet onze verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is om ze het woord voor te houden. En als ze erover struikelen willen, dan vinden wij dat erg. Dat meen ik, uit de grond van mijn hart. Maar dat is onze verantwoordelijkheid niet. Wij zijn verantwoordelijk voor de Heer, niet voor de Joden. Heb je dat? En als de Heer zegt, je moet het woord hanteren en inderdaad prediken aan de Joden, vanzelfsprekend, ben ik geneigd te zeggen, want er zijn nogal wat schriftplaatsen die daarover handelen, dan doen we dat gewoon in de wetenschap dat het hun harten in het algemeen verder verhardt. En dat zij vijandig komen te staan, nog meer dan daarvoor waarschijnlijk al, tegenover het evangelie. Maar daar is verder niks aan te doen. Het is volledig bijbels. En je vindt het in dat aardige hoofdstuk, Jesaja 6. De Heer zei tot Jesaja, ga heen en spreek tot dit volk. En als ik het populair vertaal of interpreteer, dan zei Jesaja, dat kan ik wel doen, maar ze gaan toch niet luisteren. Toen zei de Heer, ja, dat weet ik wel, maar dat maakt verder niet uit. Waarom moet ik het dan toch doen? Nou ja, ze moeten toch weten dat een profeet des Heeren in hun midden geweest is. Dan kunnen ze later niet zeggen dat ze het nooit gehoord hebben. Want ik ben trouw, zegt de Heer, ik breng ze mijn woord. Ik ben altijd vroeg op, staat er dan bij gelegenheid. Vroeg opzenden, ik heb hen onderwezen, ik heb tot hen gesproken. Ze kunnen niet zeggen dat ik geen profeten gestuurd heb. Dus dat ga je dan maar doen. Alleen ja, zegt de Heer, dat heeft dan wel tot gevolg dat ze zich zullen verharden. Zich zullen afkeren, zich afzetten tegen het woord. En dus het resultaat van je prediking zal zijn dat ze eeltvorming krijgen op hun oren, op hun ogen en op hun hart. En wat er staat is, ga heen, spreek door dit volk en maak hun hart vet. Geef hun oren om niet te horen en ogen om niet te zien. En dat is wat in de praktijk dan gebeurt. Maar Jesaja moest het wel doen. En hij was niet de enige profeet trouwens in die positie, want het wordt bij andere profeten ook vermeld. Hetzelfde verhaal. Zo werkt dat. En dan spreek je over het volk. En als je praat over de individuele mens, oké, individuele Jood, ja, dan weet je het niet. Er zijn er die tot geloof komen. Er zijn er die zijn net als wij. Het zijn ook maar mensen, net als wij. En er zijn er ook die zeggen, ja, maar hoe zit het dan precies? En ik zou toch wel eens willen weten. En die gaan op zoek, of die denken over de dingen na. En dan stuurt de heer iemand langs, u of mij, of iemand uit Harmelen. Waar zitten ze tegenwoordig? Israël in de Bijbel. Dan stuurt iemand langs en dan, weet u wel, zo gaat dat dan. En er zijn er die tot geloof komen. Iemand zei, ja, maar dat is een minderheid. Dan zeg ik, ja, dat is toch altijd zo geweest. Wees er blij mee. Meer wordt het niet. In onze dagen in ieder geval niet. Maar het gebeurt wel. En er zijn velen uit de Joden tot geloof gekomen, ondanks dat de Bijbel zegt, het volk is verhard. Want het een sluit het ander niet uit. Ik ben zelfs geneigd te zeggen, het een heeft met het ander niks van doen. Het zijn twee verschillende dingen. Het hele volk, het volk als zodanig, of het de individuele mensen, het lid van dat volk. Maar het volk is gestruikeld in elk geval. Dat is wat hier staat. En dus staat er vervolgens in vers 9... maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Wie? Gij die gelooft. Uit vers 7. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En wat oorspronkelijk over Israël gezegd werd in, laten we zeggen, Exodus 19, als koninklijk priesterlijk volk, een uitverkoren geslacht, wordt hier toegeschreven aan alle gelovigen van vandaag, ongeacht waar ze vandaan komen. Dat is de gemeente. U en ik, wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. In Exodus heet het net andersom, een priesterlijk koninkrijk. En in beide gevallen betekent het een volk van priesters en koningen. Een heilig volk, dat wil zeggen een volk gewijd aan de dienst aan God. Maar ja, dat heb je met priesters. Een verkregen volk, dat wil zeggen, het is ongelukkig uit het Hebreeuws afkomstig, maar een volk mij ten eigendom, zei de Heer, in de Statenvertaling. En als je dichter bij het Hebreeuws blijft, dan staat er zoiets als mijn persoonlijke schat. Mijn persoonlijke bezitting. Het persoonlijke bezit namelijk van de koning. Dat zijn wij. Zoals de Ecclesia, de volksvergadering die door de koning zelf verzameld is, hoort bij de koning. En het is min of meer zijn bezit. Zij delen in de heerschappij, de rechtspraak, over het koninkrijk als zodanig. En daar gaat het over. Een heilig volk, een verkregen volk. Wij zijn namelijk zijn eigendom. En de bedoeling van het geheel, de bedoeling van het volk is, de functie van dat volk is, de verantwoordelijkheid van dat volk is, opdat gij zoudt verkondigen. Weet u nog, wat Paulus stelde de retorische vraag, wat is dan het voordeel van de Jood? Nou, zo retorisch was het niet. Wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Wat maakt de Jood tot Jood? En omdat het niet betekent dat ze dus automatisch behouden worden of in de hemel komen of weet je veel wat. Dat betekent het niet. Wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? En dan staat er, dit is het eerste. Nou, er staat vele dingen, maar in essentie, met een paar woorden, hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. De uitverkiezing van Israël hield in dat God zijn woord aan hen zou toebetrouwen en dat zij dat woord van God zouden bewaren, beheren en dus te midden van de overige volkeren zouden handhaven. Je maintiendrai was de bedoeling. Het woord van God handhaven in een heidense wereld en dus inderdaad spreken. Dat is het priesterlijke volk. En om die reden noemde de Heer zich ook bij de naam van het volk. Ik ben Jehovah, ik ben de Heer, de God van Israël. Ik ben de Heer, de Heilige van Israël en hoe het mij heten mag. Heb je dat nog? En wat hier staat is dat het Joodse volk niet die positie inneemt maar dat wij als gemeente, als gelovigen vandaag die positie innemen. Ik hoor u denken, is de kerk dan toch in de plaats van Israël gekomen? Ja hoor. Ja. Alleen, er worden altijd van gedachten aan opgehangen die niet waar zijn. Het betekent namelijk niet dat het Israël, het natuurlijke Israël, inclusief het Joodse volk, niet op een of andere wijze een positie zou innemen in de dagen van de wederkomst van Christus, daarmee dus in de 1000 jaren en zo. God zal zijn beloften aan dat volk als zodanig vervullen in de toekomst. Hebben jullie dat nog? Maar in onze dagen zijn wij als gemeente verantwoordelijk om dat woord van God te bewaren. En te prediken opdat gij zoudt verkondigen. En herlees dat gedeelte dan nog een keer. Wij zijn een volk van koningen en priesters. Met de nadruk op priester, want dat is het zelfstandig naamwoord. Een heilig priesterdom. Een priesterlijk volk dus. En in vers 9 een koninklijk priesterdom. Met de nadruk dus op priesterdom. Want koninklijk is gedegradeerd tot een bijvoeglijk naamwoord. Wij zijn priesters, primair. En dat betekent dus dat wij het woord van God zouden bewaren. Maar ja, dat is wat een tempel zou doen. Het woord van God bewaren. En dus, wij zijn een tempel. En als het woord van God ergens gesproken zou worden, zou het zijn in de tempel. En dat is dus wat de Heer Jezus zelf ook deed. Dus in de tempel, op het tempelplein, weet u wel, waar hij de menigte toesprak enzovoorts. Dat is de meest geëigende locatie daarvoor. En de Heer was daar al op 12-jarige leeftijd, in de tempel. En daar werd gesproken over het woord van God. Daar hoort het thuis. En als vandaag iemand interesse heeft in de waarheid in het algemeen, dan komt hij niet bij de Pravda terecht, of bij die krant om het om, maar hij komt terecht bij in de gemeente, bij ons. En ons in de brede betekenis van de term, ik bedoelde verder echt niks mee, maar hij komt bij ons terecht, bij ons die de Bijbel hebben en kennen, wij zijn die priesters. En als ze niet bij ons kunnen komen, stuurt de Heer iemand van ons daar naartoe. Dat is wat hij doet. En dat is ook onze verantwoordelijkheid om trouw te zijn aan dat woord. Dat is niet maar een bijzaak, maar het is hoofdzaak. Dat is onze verantwoordelijkheid. En iemand die zegt, ja, maar ik kan niet spreken. Dan zeg ik, ja, er waren er meer in de Bijbelse tijden die riepen, dat kan ik niet. En toen zei de Heer, dat maakt niet uit hoor, dan regel ik wel wat. En er werd van alles geregeld. En de priesters binnen Israël hadden als directe backup achter zich de hele stam van Levi. En die hadden weer als backup achter zich alle andere stammen van Israël. En daar waren bij zelfs buitenlanders zoals Gibeonieten, die waren waterdragers en wat ze maar waren, enzovoort. Maar de essentie van het geheel en het bestaansrecht van Israël is inderdaad, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Als ze die vasthouden, zijn ze Israël. Als ze dat woord loslaten, dan houden ze op Israël te zijn, dan zijn ze in de praktijk geen priesterlijk volk meer. En er staat een paar keer in het Oude Testament dat dat zo is en dat de Heer dus zijn maatregelen zou nemen tegen die tijd. Dat wordt vermeld. Zodat als wij vandaag terecht zijn bij de kwestie van gemeentebouw, zouden wij eerst moeten weten wat de gemeente is. En het antwoord is, wij zijn een tempel. Wij worden geacht het woord van God te bewaren. En dat is niet een bijzaak, dat is een hoofdzaak. Voor de organisatie, nee, we kennen geen organisatie. De Bijbel kent dat ook niet. En dus, ik kan wel zeggen, de gemeente moet dat doen, maar wie is dat dan? Waar moet je dat aan adresseren? En van waaruit moet je dat dan organiseren En distribueren en implementeren, noem nog eens een moeilijk woord met ere aan het. Hoe moet dat? Ja, dat gaat niet. Het punt is gewoon dat het uw eigen verantwoordelijkheid is. Die van u en die van mij. Dat wij geroepen zijn van Gods wegen om dat woord van God te bewaren en alles te doen wat in onze vermogens ligt om dat woord van God te bewaren en dus ook om het te prediken. Dat is onze verantwoordelijkheid. En al het andere is bijzaak. Is tot ondersteuning van die hoofdzaak. Het bewaren van Gods woord. En dat betekent dat we het zouden leren kennen, bestuderen. Ja, logischerwijze. We moeten toch weten waar het over gaat en wat onze handel eigenlijk is. Ja, ik zei handel. Waarom ook niet? De Heer gaf ons dat pond. Hoe zwaar is het? Hij gaf ons een pond en zei, doet handeling. Totdat ik kom. Iedereen pond. Iedereen Bijbel. Iemand zei, ik dacht dat het de geest was. Dan zeg ik, ja, dat maakt toch geen verschil, mensen. Die leidt ons toch in heel de waarheid. En die geest heeft toch dit woord voortgebracht. Toch? En leidt ons in dat woord. Dat maakt toch helemaal geen verschil. Hij geeft ons dit en zegt, doet handeling. Totdat hij komt. En in ieder van ons wordt geacht getrouwd te zijn daarin. En gemeentebouw, wat u ervoor moet doen. Zorgen dat u zich altijd bewust bent van deze verantwoordelijkheid. Nee, niet van de gemeente, van uzelf. Als lid van de gemeente. That's it. En ik zeg dit niet omdat ik denk dat u dat niet doet. Maar ik zeg dat omdat u zo welwillend bent hier te gaan zitten. Waarna ik het een en ander naar voren mag brengen. En dit moet ik dan naar voren brengen. Zo is het. Het is de verantwoordelijkheid van een ieder van ons om te doen wat in ons vermogen ligt om de kennis van dat woord van God te verspreiden. En binnen de gemeente zou daar ook aan gewerkt worden. En dan blader ik toch snel even terug naar Efeze 4. Efeze hoofdstuk 4. Waar staat dat de Heer Jezus Christus in vers 11 aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot, en wat het maar was allemaal. En dan hou ik meteen weer op. Want het hoofdstuk begint met, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Nou ja, daar had ik het nou over, hè. Waartoe zijn wij geroepen? Ja. En met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid verdragende elkander. U benaastigende te behouden, niet tot stand te brengen, maar te bewaren. De eenheid des geestes, de geestelijke eenheid. Door het nieuwe verbond eigenlijk, hè, de band des vredes. Ja. Want de gemeente is één lichaam. Dat is vers 4. Het is één lichaam, één dit, één dat. Het is één. Niet, dat moet je tot stand brengen, daar leven wij uit. Wij erkennen dat en leven daaruit. Dan hebben we dat gehad. Maar aan een ieder van ons, vers 7... en dan komt het verschil tussen gelovigen. Aan een ieder van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. Wat er staat is gewoon dat aan een ieder van ons een bepaalde gave gegeven wordt. Dat wil zeggen een baan. Een functie. In dat lichaam. Een bepaalde verantwoordelijkheid. Voor ieder van ons verschilt dat. Gemeenschappelijk is het. Gaat om het woord. Maar onderverdeeld zijn er zo verschillende verantwoordelijkheden. En die krijgt men dan, en ieder van ons. En dan staat er, en dan sla ik even wat over. Staat er in vers 11. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen. en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dat wil zeggen, God geeft aan de gemeente, nee, dat doet niet de paus of wie het maar was. God geeft aan de gemeente sommigen tot wat hier staat. En met als doel, dat is het volgende woord in vers 12, tot, want er drukt het doel uit. God geeft aan de gemeente sommigen tot enzovoort. Met als doel de volmaking, toerusting is ook een aardige term in dit verband. Waarschijnlijk zelfs een betere vertaling. Tot volmaking der heiligen, en dat zijn wij allemaal, dat weet u, gewijd aan de dienst van God. Priesters, op grond van wedergeboorte. Maar tot toerusting der heiligen geeft God aan de gemeente, sommigen tot wat het maar was. Kortom, tot volmaking der heiligen en nog een keer, tot het werk der bediening. Dat is gewoon dienstwerk. Maar bij dienstwerk is werk het zelfstandige naamwoord. En bij werk der bediening is bediening het zelfstandige naamwoord. Kortom, bediening krijgt de klemtoon. Tot het werk der bediening. Of gewoon, je kan het ook anders zeggen, tot dienstwerk. En die is ook van belang, omdat er in de loop der tijd nog wel apostelen, profeten en evangelisten, herders en leraars of wat dan maar was geweest zijn, die dachten dat ze over de kudde moesten heersen. Waarna Petrus dan weer zegt, nee, niet als heerschappij hebbende over het erfdeel des Heren. Het is een dienstwerk. In het Engels noemen ze zo iemand altijd nog een minister. Minister. Ons woord minister. Het komt van mini. Klein. Ondergeschikt betekent het. Het betekent gewoon een dienaar hoor. Minister. Ja. Het is een dienstwerk namelijk. Vroeger heette dat in het Nederlands, klassiek Nederlands orthodox, een bedienaar des heiligen evangeliums. Dat is een beetje verlatiniseerd ook, denk ik, maar vooruit. Maar ze noemden ze, dat staat soms in boeken nog, hè, geschreven door die, bedienaar des heiligen evangeliums. Nooit gelezen? Leest u nooit maar. Nou, sorry. Nooit gelezen? Ja, daar staat het dan in, hè. Ja. Het is een dienstwerk tot opbouw, let op, er komt die opbouw, dat is het bouwwerk van levende steden, des lichaams van Christus, en dat is het andere beeld. Toch weer een lichaam. En die beide beelden worden door elkaar gebruikt. De bouw van een tempel, maar een levende tempel van levende stenen. Zie. En ik wijs er altijd maar op. Op deze kwestie dat er staat. God heeft gesteld, gegeven sommigen tot evangelisten. Maar het werk van evangelisten is niet tot bekering of verbetering van de wereld of de zondaar. Het werk van de evangelisten is ook tot opbouw van de gemeente. Het is niet omdat de wereld of de zondaar het evangelie nodig heeft, maar het is omdat de Heer zijn gemeente zou bouwen en zou verzamelen uit de volkeren. Dit is zwart-wit, maar ik zeg het met grote nadruk. Ik ben van mening dat als de motivering van de evangelist dan wel de zendeling is om mensen te bekeren enzovoort en christendom te verspreiden in de wereld, zal hij alleen maar teleurgesteld raken. Want dat is niet het doel. Het doel is de opbouw van de gemeente. Staat hier dus ook. Verder kan ik er beter niet op ingaan, dat neemt zoveel tijd. Want dan moet ik u zeggen dat ik niet geloof dat wij vandaag apostelen of profeten hebben. Toen wel, maar apostelen en profeten zijn fundamentleggers. En we leven nou in 2000 zoveel officieel. Als je nou nog aan het fundament leggen bent, dan dat is wel een beetje erg laat hoor. En bovendien, wij, de Heer. Dat fundament is al lang gelegd en apostelen en profeten zijn daarom niet meer nodig. En wat je dan overhoudt is alleen de evangelisten en de leraars. Want de herder is dezelfde als de leraar. ga ik nou ook niet uitleggen. Er is beeldspraak voor leraar. Met andere woorden, evangelisten voor de getuigenis van het woord van God naar buiten. En de herders, dan wel de leraars, voor de getuigenis van het woord naar binnen. En de apostelen deden het allebei. Naar buiten en naar binnen. Toch? En Timotheus, die geacht werd een herder te zijn, want zo heet dat, oudste opziener binnen de gemeente, kreeg te horen: doe het werk van een evangelist. Dus toch ook naar binnen en naar buiten. Maar het zijn twee verschillende dingen wel, maar niet noodzakelijk in verschillende personen. Dat wil ik er dan toch wel even bij zeggen. Maar het zijn officieel in de Bijbel wel degelijk twee verschillende ambten. Maar het is allebei tot opbouw van het lichaam van Christus. Voor wat betreft de evangelisten in de opbouw van de gemeente in kwantitatieve zin. En voor de leraars de opbouw van de gemeente in kwalitatieve zin. En God geeft ze. Opbouw van het lichaam van Christus. En de bedoeling is, weer vers 13, totdat of opdat, wat in veel gevallen een betere vertaling zou zijn. Opdat zij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Zodat u en ik dus zouden komen tot kennis van de Zoon Gods. Tot kennis van Christus. De volgende brief zegt, het gaat maar om één ding, dat is dat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding in de praktijk. Kennis van Christus. Wie hij is. En dus, wat hij gedaan heeft in het verleden, wat hij doet vandaag, of dat de volgorde is, weet ik nooit. Maar doe maar. En wat hij zal doen in de toekomst. En meer in bijzonder ook wat hij zal doen in het algemeen. Want alles wat hij gedaan heeft en doet en zal doen, is niet anders dan uitwerking van het profetische woord van God. En dat is waardoor wij opgebouwd worden. Kennis van Christus. Weten wie hij is en weten wat hij doet. En het is daarom, het is weer niet zo aardig aan het eind van de dag, maar het is daarom dat het de duivel alles aangelegen is dat wij een afwijkende visie krijgen op de Messias, op de Heer Jezus Christus, op wie hij is enzovoort en wat hij gedaan is, wat hij doet en zal doen. En vandaar dat spreken, dat weet ik uiteraard uit ervaring, dat spreken over de persoon van de Heer Jezus Christus, wie hij was en wie hij is en wie hij zal zijn, mens, daar krijg je de grootste problemen over. Want dat is in allerlei leerstukken vastgelegd en zo, daar mag je geen letter van afwijken. En als je het ook maar één woord anders zegt of zo, dan krijg je een hele denominatie over je heen. Dat is waar hoor. Oh man, houd toch op. Erg is dat. En dan zeggen ze, ja, dat zei die en die ook 500 jaar geleden of 1000 jaar geleden of nog langer geleden. En dat was een ketter. En weet je wel, dat soort dingen. Je mag er niks over zeggen. En al wat je erover zegt, daar word je om uitgehoest. Wat het maar is. Maar dat komt omdat het juist daarom gaat. Wie is hij? Wie is toch deze? Dat was de vraag over de Heer Jezus, toch? En waar komt hij vandaan? En waar gaat hij naartoe? En van waar heeft hij zijn kennis? Maar dat is precies wat we nou juist allemaal zouden weten. De Joden zeggen dat weten we niet. We weten niet waar hij vandaan komt. We weten niet waar hij naartoe gaat. We weten niet waar hij zijn kennis heeft. Hij is toch de zoon van die timmerman uit Nazareth. Oh ja. Nou, daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd dan. Dus ze wisten het niet. Maar de prediking van Bijbelse waarheid is in essentie, dit is klassiek orthodox mensen, is in principe de prediking van Jezus Christus. En die gekruist, en die opgewekt, En die als hoge priester en wis en waarachtig in de toekomst als koning in de openbaring van zijn koninkrijk. Nee, die orthodoxen zeiden vroeger, wij prediken niet een leer, wij prediken Christus. Altijd wat moeite mee gehad, want toen dachten ja, maar dat is dan toch een leer. Maar ja, dat bedoelden ze dan weer anders. Dus ik begrijp het niet altijd wat ze vertellen. Maar fundamenteel is het toch wel waar. We hebben niet maar een filosofie, een levens- of wereldbeschouwing. Wij hebben een machtige heiland. En dat weten wij op grond van wat de Bijbel ons over hem leert. En dat is wat gepredikt wordt. Wie Jezus is. Als het kort wordt samengevat, dan vindt u het in Handelingen bij die zogeheten kamerling. U weet wel. En die stelt de vraag en zegt, waar gaat het over, wie gaat dit? En dan staat er over Filippus. En hij predikte hem Jezus. En that's it. En Petrus, die voor het Sanhedrin stond, die zei, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. En Jezus zelf zei tot zijn discipelen, niet ga heen, predik en leer. Hij zei, gij zult mijn getuigen zijn. Nee, ze hadden wel een opdracht hoor. Dat hoort bij een apostelschap. Maar hij stelde gewoon vast, gij zult mijn getuigen zijn. Zij konden de mensen vertellen wie Jezus was, maar ook wie Jezus is in zijn opstanding. En daar gaat het om. En de bedoeling van het een en ander is, vers 13, totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, dat wij zouden komen tot een volkomen man, tot mannelijke rijpheid, hebben de vertalers NBG in de tijd bedacht. En vind het wel mooi, hè? Tot de maat van de grootte der volheid van Christus. Tot de volkomen Christus. Tot de volledig ontwikkelde Christus. Dat is dus de mystieke Christus, Christus inclusief de gemeente. Hè? En het doel van het een en ander, nog een keer, weer op dat. Opdat wij niet meer onmondigen zouden zijn. Kinderen heet dat. Maar letterlijk onmondigen, degene die niks te vertellen hebben. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle leerstellige stroming. Want wind is eigenlijk stroming, daar kennen wij de term van, leerstellige stroming. Stroming is veranderende maatschappelijke opvattingen. En het probleem van de mens is dat hij er altijd met mee moet gaan. Hè? Ik bedoel, als kind heb ik liedjes moeten leren uit mijn hoofd. En ik ken er een heleboel, zoals Waterblanke Top der Duinen. En Nederlands Vlag, Je bent mijn glorie. Wat hadden we nog meer? Die Nederlands Bloed. Dat weet ik niet zeker meer of we die nog. Ik geloof het net niet meer, dat het net niet meer mocht. Maar dat wist ik toen ook niet. Ik heb in ieder geval een bundel met vaderlandse liederen, vaderlandse liederen. Weet u wel, het begint met wie Nederlands bloed in de aderen vloeit. Ik heb het boek heel ver weggestopt, want ik denk, als de politie het vindt, dan hang ik. Maar dat was het volkslied, tot in de 30er jaren. Dus nog maar kort geleden. Ja, toen hebben ze daarna het Wilhelmus naar boven gehaald en daar zitten we nu nog mee. Met van Duitse bloed en de koning van Spanje. Daar kom je nooit doorheen door die teksten. Omdat je dat niet meer leert bij de geschiedenisles. En dan weet je niet waar het over gaat, toch? Nou ja, laat maar zitten. Maar al die liedjes moesten wij leren. Maar vandaag, de stroom gaat de andere kant op. Het wordt beschouwd als levensgevaarlijk. Want dat is nationalistisch. Dat wil zeggen, dan steek je de chauvinistisch voor je eigen vaderland. Dat woord mag ook al lang niet meer, enzovoort. Dus kortom, we moeten allemaal de andere kant op, weet u wel. We moeten net doen of Nederland niet bestaat. Dat valt niet mee, want je krijgt elke dag wel weer zo'n envelop in je brievenbus over wat Nederland nou weer aan het uitvreten is. en waar ze weer geld voor moeten hebben. Toch, u niet dan? Ik wel. Nou goed. Het is veranderende stroming. En in christendom, populair christendom van vandaag ook. We moesten in de tijd, dat heb ik u verteld, moesten we allemaal volgzame schaapjes, discipelen worden. En dan, en nou moeten we weer leiders worden, weet u wel. Ik bedoel, dat gaat maar heen en weer. En vroeger moesten wij, hebben wij ook nog gehad, moesten wij ons verontmoedigen heette dat. Heb je dat nog? Ken je dat nog, Bos? Een hele campagne was dat. Iemand had dat uitgevonden. Als ik lang nadenk, komen er wel namen naar boven. Het werd overal gepredikt. Wij als gelovigen gezamenlijk moesten ons verootmoedigen. Want dan kon de Heer beter zijn werk doen. En dat is inderdaad waar. Maar daarna moesten we weer allemaal assertief zijn. En op onze rechten staan. En weet je veel wat als gelovigen. Hoezo verootmoedigen? Dat gaat op. En neer en heen en weer. En je wordt er vanzelf raak je in trance. En dan dein je maar mee. En, weet je wel. En dat zo gaat het in het christelijke leven. En dan vertellen ze ons wat de Heer nu weer van ons wil. En daarna vertellen ze dat de Heer van gedachten veranderd is. Want nou moeten we weer wat anders. En de Heer heeft grote plannen. Heb ik laatst me laten vertellen. En daar moeten wij dan weer voor bidden. Dan denk ik altijd, nou ja, als de Heer zulke grote plannen heeft, waarom moeten wij er dan voor bidden? Is hij ze vergeten dan? Zo, ik begrijp die dingen echt niet. Maar, nou ja, en ik verbeeld me dan altijd van dat ik me dus niet laat meeslepen met alle wind der leer en heen en weer alle kanten op. Ik denk altijd, wat verandert er toch veel om me heen? En ik denk altijd dat ik dezelfde blijf. Ik weet niet of het waar is, maar dat gevoel heb ik wel altijd. Hè? Het enige wat ik weet is dat ik nu veel meer van mijn Bijbel begrijp dan toen ik 9 was. Dat wel. En ik ben er de Heer heel erg dankbaar voor. Maar ook voor dat we niet meewaaien met alle wind van leer. De kerk als zodanig is niet veranderd, is nog steeds het volk van koningen en priesters dat God zich verzamelt uit de volkeren. Iemand zei in de pauze, bedoelde jij ook Handelingen 15? Ja, bedoelde ook Handelingen 15. Namelijk, God verzamelt zich eerst een volk uit, niet in of onder, maar uit de heidenen voor zijn naam. Dat is wat hij doet. Zie? En dat is wat hier ook beschreven wordt. En de bedoeling is dat we zouden opwassen individueel. U en ik, dat is opbouw van de gemeente. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die heen en weer gedreven met alle winterlieden. Door de bedriegerij der mensen. Ik had het niet durven zeggen, maar er staat hier dat die leerstellige stromingen ontstaan door bedriegerij der mensen. Staat het toch? Ja. Door arglistigheid, onlistiglijk. Dan denk je toch aan de slang, of niet? Toch, met deze woorden. Dit wordt op zijn minst gesuggereerd door de woordkeus. Bedriegerij om door arglistigheid en listiglijk tot dwaling te brengen. En dan weet je wie erachter steekt. En meer zeg ik er dan ook maar niet over. Maar wat wij zouden doen, vers 15, maar de waarheid betrachtende. Ik heb altijd een probleem gevonden met die Nederlandse wapenspreuk. Je m'entendré. Het is, je m'entendré. Ja, het is Frans, maar daar wen je wel aan. Maar wat dan? Ik zal handhaven. Wat dan? Ik heb nooit begrepen wat over. Wat moest er handhaafd worden? Er staat er niet meer bij. Het komt van de familie van Oranje Nassau. De wapenstreuk van die familie. Oorspronkelijk. Wat zou je handhaven? Dit. Het woord van God. De waarheid. Of de man ooit zelf begrepen heeft wat die waarheid dan was. Daar gaat het niet om, maar hij begreep wel waar het werkelijk om ging. Om de vrijheid om dat woord van God te bewaren, te onderzoeken, daaruit te leven naar eigen geweten. Dat zou gehandhaafd worden. Eigenlijk is het een voortzetting van de spreuk van de... Die komt uit Brittannië. De waarheid tegen de wereld. Ik zal niet zeggen wie hem gebruikte, want ik moet dat weer uitleggen. Maar die is klassiek. Die stamt al uit de eerste eeuw van onze jaartelling. In elk geval, en waarschijnlijk nog ouder, de waarheid, the truth against the world. In Keltisch kan ik het niet zeggen. Dus dan maar in Saksisch, Angelsaksisch. Maar de waarheid tegen de wereld. Dat is wat men zou handhaven. De waarheid betrachtende, dragende eigenlijk, dat woord is het, hè. De waarheid, hoe zou de waarheid betrachten? Nou, dat is waardoor wij de gemeente zijn. God geeft ons zijn woord. En zou ons ook individueel in heel de waarheid leiden. Die waarheid zouden wij dragen, betrachten, handhaven, praktiseren, kennen, bestuderen, eruit leven, ook in de praktijk. Mensje en Dreek, mooi hoor. We zouden de waarheid betrachten in liefde en daarmee zouden wij alleszins, in elke zin, langs alle kanten, zouden wij opwassen in hem die het hoofd is. In hem die de waarheid is. In hem die de weg, de waarheid en het leven is. Namelijk Christus. En dat is dus het enige wat telt. Wat ons in de praktijk aan elkaar verbindt, is inderdaad dit. Het betrachten van de waarheid. Het bewustzijn namelijk dat God ons zijn woord heeft toebedrouwd. En dat geeft ons onze positie. Zoals dat met Israël was en dus later met het Joodse volk. De gemeente is de gemeente omdat God zijn waarheid aan die gemeente heeft toebedrouwd. In de praktijk. Degene die in hem geloven. En dat geldt dus niet maar voor die gemeente als abstract beginsel. De mystieke Christus, maar het geldt voor ons individueel, voor ieder van ons. En dan staat er over dat hoofd, het welk is Christus, vers 16, uit welke, of in welke, of op grond van welke, het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd, heb je hem weer? Je hebt het lichaam en het bouwwerk weer naast elkaar, hè? Het lichaam, maar bekwamelijk samengevoegd, alsof het gemetselde stenen zijn. En samen vastgemaakt zijnde, namelijk samen één geworden zijn, dat zit in het begrip lichaam, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn maat. Wat er precies staat is dat ieder deel, elk lid dus, van de gemeente zo zijn bijdrage heeft aan het geheel op grond van de gave die God hem of haar gegeven heeft. En daarmee wordt die eenheid van de gemeente tot stand gebracht in de praktijk. Een eenheid die er fundamenteel is overigens. Dan groeit het in en aan elkaar. En dat slaat terug op het begin van het hoofdstuk, namelijk het benazigen te behouden de eenheid des geestes. De geestelijke eenheid. En daar zal al onze energie als gelovigen op gericht zijn, want daar is het werk Gods in ons op gericht. Maar let wel niet op de eenheid van de kerk met een kleine k, want dat is het tegenovergestelde in de praktijk. De kerk met die grote k. Die ene gemeente Gods, die ene gemeente van Christus. En de eenheid daarvan wordt alleen bewerkstelligd door dit woord. En wie dat woord afwijst, geheel of gedeeltelijk of wat dan ook, ja, die onttrekt zich daarmee aan het werk Gods. Nou ja, en ik ook. Ik heb eigenlijk veel meer dingen om te zeggen nu. En die kunt u waarschijnlijk wel dragen, maar ja. In Efeze 5 bijvoorbeeld staat dat God zich overgegeven heeft voor de gemeente. Die heb ik gelezen. Maar daarna staat er op dat hij haar heiligen zou, haar reinigende, door het bad des waters, door het woord. Want een van de uitwerkingen van dat bad des waters, van dat woord namelijk, dat hij ons geeft en dat hij tot ons spreekt en dat ook hij bedient, is dat dat woord onze gewetens reinigt van dode werken. Gods woord heeft een reinigende werking. Omdat het ons bewustzijn verandert namelijk. Daarom reinigt het ons naar het geweten. Zie? Maar het gebeurt door het bad des waters, door het woord. Titus 2, waar gelijksoortige uitdrukkingen staan, zegt het ook. Omdat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat is wat het woord doet. En ik ben zoveel gelovigen tegengekomen die rondlopen met een bewustzijn van, met een verontreinigd geweten, zal ik maar zeggen. Zij voelen zich schuldig, ze voelen zich tekortkomen en wat het maar was. En waarschijnlijk zijn ze schuldig en waarschijnlijk schieten ze tekort, maar waarom denken ze dat? Waarom bepaalt het hun bewustzijn? Omdat ze leven buiten die Bijbel om. Misschien omdat ze opgesloten hebben gezeten een week lang in een klooster. Met een camera erbij. Huh? Want dan kwamen ze tot zelfreflectie. En hebben ze diep in zichzelf gezocht. En dan ziet het er daar nogal zwart uit enzovoort. Ja, dat had ik je zo ook wel kunnen vertellen. Nou, ik niet, maar dat staat gewoon in de Bijbel. Daar moet je helemaal niet naar kijken. Ik ben altijd blij met bedtekst die me geleerd heeft. Mensen ogen kijken alleen naar buiten, niet naar binnen. Een mens kan niet bij zichzelf naar binnen kijken. En bovendien kan hij alleen maar vooruit kijken. Het is heel verstandig om dat ook te doen. Niet naar binnen kijken en niet achterom kijken. Hebben we die nog? Dat is een pracht van een filosofie. Ja. En dus denk ik ook Bijbels. Vergeten hetgeen achter is, enzovoort. En je kunt het vergeten, want je zegt, mijn schuld is weggedaan. Met zuster Alt mee, hè. Net zo heette ze, zuster Alt. En ze zong ook, ja. Ja. Maar halleluja, ik ben des vaders eigendom en dat soort dingen. Mijn schuld is weggedaan. En wat is allemaal? Johannes de Heer zong het ook. Maar ik geloof niet dat dat zo'n goed voorbeeld is voor de zang als zodanig. Maar dat even tezijde. He, met alle respect voor de man. Hij komt ook niet helpen. Maar toch maar weer. Bedoel, zo is het wel. Dat is onze realiteit. Niet onszelf en wat wij vinden en voelen en beleven. Maar de Heer. Wat hij deed en doet en zal doen. Wat hij ons gegeven heeft in zijn woord. In dit levende woord van God. Dat is de enige manier waarop de gemeente gebouwd wordt. En van Israël lees je het omgekeerd. Ze hebben het woord van God verworpen. En de Heer zei, nou ja, dan heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zoudt bedienen. En er staat, mijn volk gaat ten onder. Niet zeggend gemaakt, staat er. Mijn volk wordt stom. Zo terecht. Omdat ze de kennis verworpen hebben. Zo gaat het. Kortom, het enige wat nodig is, is dit woord van God. Dat rijkelijk in u en mij zou wonen. Staat er in Colossenzen 3, vers 16, als ik me goed herinner. En dat woord zou in onze harten geplant worden, schrijft Jacobus 1. Zou in onze harten geplant worden, het zou onze zielen zalig maken, enzovoorts. Er is domweg niks anders. Al het andere is de waan van de dag, van stromingen van links en rechts. Het maakt allemaal niks uit, het dient tot niks, het brengt ook niks positiefs voort, enzovoort. Het houdt de mensen bezig, maar met de verkeerde dingen. Het is maar één ding dat men zou kiezen, heb ik nog nagevraagd aan Maria, dat is te zitten aan de voeten van de Heer. Moet er dan niks anders gebeuren? Ja, misschien wel. Laat de doden hun doden begraven. Laat de wereld het zelf maar uitzoeken. met al hun plannenmakerij en hun problematiek. Dat meen ik echt. Dan zegt hij, ja, maar dat komt er niet goed. Dan zeg ik, ja, wat dacht u dan? Dat als wij ons ermee bemoeien dat het dan wel goed komt? Wat is dat voor ons? Natuurlijk komt het niet goed. Toch? Het enige wat wij te bieden hebben en wat onze verantwoordelijkheid is, de rest laten we elders. Wat onze verantwoordelijkheid is, is dit woord van God. De waarheid betrachten, en ik had nog moeten lezen 1 Timotheus 3, want wij zijn de gemeente, het huis Gods, de pilaar en vastigheid der waarheid. En waar de hele wereld ligt in de macht van de leugen, zeg ik, maar wij hebben de waarheid. In pacht. Wissenwerachtig wel. Doet handeling totdat ik kom. Voor ons eigen bestwil, voor ons eigen leven, maar ook naar buiten toe. Tot opbouw van de gemeente. En wat de wereld betreft, eenmaal zal de Heer met zijn gemeente in heerlijkheid verschijnen. En dan zal blijken wat die kracht van dat woord van God vermag heeft, tot stand gebracht heeft in onze tegenwoordige tijd. En wat die waarheid inderdaad tot stand gebracht heeft. Hoe die een mens van binnenuit kan veranderen. En wat geen wet, geen religie, geen filosofie tot stand kon brengen, kon eenvoudig volbracht worden door de genade Gods. Dat is het werk van de Heer in onze dagen. Het resultaat daarvan is nu niet indrukwekkend, maar het is ook geen resultaat. Het resultaat zal pas geopenbaard worden in de toekomst. Het is nog niet af. Maar als het af is, de wereld zal ermee geconfronteerd worden. Ja. Zullen we de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we ook vandaag bijeen mochten zijn rondom uw woord. Dat woord dat ons spreekt over u, maar dat woord ook dat ons door u is toebetrouwd. Wij willen u dankzeggen dat wij mogen leren van u wat uw tegenwoordige werk is. En dat het niet gaat om iets sensationeels, iets zichtbaars, iets manifest tot stand te brengen in deze wereld. Maar integendeel, dat uw werk is om een volk voor uw naam te verzamelen uit de wereld, uit de volkeren, uit de legerplaats. En we danken u dat we buiten die legerplaats in de woestijn tot u mogen komen. En ons mogen bezighouden met deze hemelse dingen. Met uw werk aan dit hemels volk. Een volk met hemels burgerschap. Met eerst geboorterecht. Een volk van koningen en priesters. Een volk bestaande weliswaar uit diepgezonken zondaren. Maar u hebt ons getrokken. Uit die duisternis, uit dat modderig slijk. Tot uw wonderbaar licht. Onze voeten op vaste bodem geplaatst. En u wilt ons daar verzorgen. Ons doen opwassen. Onze levens opbouwen. Ons veranderen van binnenuit. Ons maken tot getrouwe dienstknechten van u. Tot kinderen van u, maar tot dienstknechten van u. En daarmee tot leden van dat ene lichaam. Dat koninklijke en priesterlijke volk. En hoewel wij, Vader, ons daarbij nauwelijks iets concreets kunnen voorstellen, hebben wij uw woord dat zeer vast is. En dat ons in niet misverstaande termen uiteenzet, dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat u een werk doet, weliswaar verborgen voor de wereld, vooralsnog, maar een werk waarvan het resultaat in de toekomst in heerlijkheid aanschouwd zal worden. Daarom mogen wij uitzien naar die dag, waarin de dag van de verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, in de wetenschap dat ook wij dan zullen delen in die heerlijkheid, in smaadheid wellicht nu en hier op aarde, maar in die heerlijkheid voor altijd. Daarom, Vader, vragen wij u op grond van uw belofte en niet omdat wij het verdienen of omdat het ons eigen idee is. Wij vragen u met betrekking tot dat Werk, goede werk dat u aan ons begonnen hebt, wilt u dat op grond van uw woord voleindigen tot op de dag van Christus, in en ieder van ons. Amen.